doe ik me net aan op Davidsfield of...
Dan deze nog twee keer.
Ja, als. Ik weet niet goed. Dat hij dat niet... Nou, ik vind dat mooiste, dat laatste nog even wat zichtbaar.
Ja, heel goed.
Ja. Maar dat ligt natuurlijk net aan jij speelt.
Ik hoop niet nog hoger.
Nee, dat is niet zo fijn aan tweede stem. Ik kan er nog een andere stem goed klinkt.
Ja, ook. Ja, een beetje wel. Ik ook wel, een beetje wel. En aan de andere kant, hoe meer ik nu zing, hoe meer zenuwen we eraf zijn. Zo werkt het. Oh, ik moet zo winnen aan alleen zingen.
Goedemiddag gemeente, alle mensen die thuis met ons verbonden zijn, ook de mensen hier die een taak hebben in dienst. Iedereen hartelijk welkom deze middag. Mijn naam is Dirk Pichel en namens de kerkraad heet ik u allen bijzonder hartelijk welkom. Vanmiddag zal ons voorgaan dominee Van de Heuvel. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen. En we beginnen met het luisteren naar psalm 100, de versen 1, 2 en 3 uit de nieuwe psalmbrijming. Juich heel de aarde voor de Heer. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst spreken we samen uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. God groet ons, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. Ik wil vanmiddag met u nadenken over het feit dat Jezus door Paulus aangeduid wordt als de eersteling van de toekomst van onze God. In dat kader zingen we dan ook nu en luisteren we mee naar het lied Wees gegroet gij eersteling van alle dagen. Lied 221. Laten we samen bidden om de zegen van onze God, om de opening van zijn woord en de leiding van zijn geest. Heere onze God, Vader in de hemel, we eren en aanbidden u op deze zondagmiddag hier in de kerkzaal en thuis bij de livestream. Het verwondert ons dat u weer tot ons komt in uw woord. Het levende woord dat u zelf bent, Heer Jezus. En we danken u dat u uw geest hebt uitgestort, opdat uw woord in ons leven aan het woord zal komen. Dat is uw belofte. Uw geest die ons leven vernieuwt, die ons richt op u, die afstemt op uw stem, die ons leert om ons af te keren van ons eigen ik. Heer, we danken u dat u het bent die ons ziet en kent. Heer, zonder u is ons leven als een dag zonder licht. Zonder u is ons leven zo zinloos, zo leeg. Maar Heer Jezus, ons leven in uw licht, dat betekent dat u ons laat delen in uw allesomvattende liefde. Dat u ons denken, onze gevoelens, onze handel en wandel verlicht, verheldert. Heer onze God, en we kennen zoveel verschillende gevoelens. Ook juist in deze tijd waarin we best wel heel beperkt zijn nog in allerlei contacten en mogelijkheden. Het ene moment is er rust in ons hoofd en hart en een ander moment zijn we zo rusteloos. En u weet waardoor het komt. Vervul ons met uw liefde en ontferming. Ontsteek in ons het vuur van een diep en gelukmakend geloof. Ontsteek in ons het vuur van oprechte liefde. Van een hoop die leeft van het uitzicht op uw toekomst. We danken u voor de zegen dat we kerk mogen zijn. We danken u voor de zegen van de verbondenheid met alle die uw naam belijden. Hier in de stad, in ons land en in deze wereld, uw wereldkerk. Wij bidden voor haar eenheid, voor haar heiligheid, voor haar verbondenheid met u en met alle die uw naam belijden. Heer, we bidden om de opening van uw woord. En we vragen u, geef, dat ons hart zich ook voor dat woord mag ontsluiten, omdat u dat doet met uw geest. Geef ons ook de concentratie die we nodig hebben. Juist ook als we thuis bij de livestream zitten, dan kunnen we zomaar afgeleid zijn. Heer, wees bij ons. Ook als we hier mee luisteren en meedoen in alles wat er gebeurt in deze eredienst. Laat het zijn tot eer van uw naam. Daar verlangen we naar, daar zien we naar uit en daarom zien we op naar u. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We openen de schriften, we doen dat in 1 Korinthe 15. We lezen de versen 12 tot en met 28.
Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.
Vers 20 is uitgangspunt voor de verkondiging. Christus de eersteling in het kader van heel de lezing. En antwoord is dat we zingen het lied dat aangegeven staat. Op u alleen mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. Weerklank 64. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. Jezus leeft. Het is de kortste, de krachtigste en de prachtigste paasevangelie. En we blijven die woorden herhalen. In de kerk. En in ons eigen leven met alle die ons lief zijn. Want hoe kort die belijdenis ook is, de inhoud is weergaloos. Vol van bemoediging, van troost, van houvast. Als iemand daarvan overtuigd is, dan is het Paulus wel. Hij zegt, Christus is opgewekt uit de doden. En wij stemmen vanmiddag van harte met hem in. Paulus die schrijft het zo'n 25 jaar na Pasen aan die gemeente te Korinthe. Wij vanmiddag na ruim 2000 jaar stemmen met hem in. En waarom doen we dat? Het antwoord op die vraag hangt samen met hoe houdt een christen het uit om de vreugde in God elke dag opnieuw te beleven. In die voortdurende confrontatie met gebrokenheid, verdeeldheid, eindigheid en de dood in deze wereld, maar ook in Christus kerk en in ons eigen leven. Je houdt het alleen maar vol omdat Jezus leeft. Je houdt het alleen maar vol omdat hij bij ons is in zijn woord. In ons woont met zijn geest. Op die reis van ons leven. Want zijn aanwezigheid brengt heling aan. In ons leven. Ook al blijven al die verschillende breuklijnen in ons bestaan zichtbaar en voelbaar. Ze hebben toch niet het laatste woord. En daarom schrijft Paulus: laat toch niemand beweren dat Christus niet uit de doden is opgestaan. Dan houdt de reis van je leven op een gegeven moment op, bij het eindstation. Dan is er geen uitzicht op de wereld van God die komt, waar het leven gaaf is, waar de vreugde in God op zijn diepste niveau wordt beleefd. En waar elke vorm van breekbaarheid en verlies afwezig is. Waar geen traan meer gelaten wordt. En toch zijn er mensen die dat allemaal wel beweren. Christus is niet opgestaan. Toen in de gemeente van Korinthe. En ook vandaag nog in de breedte van Christus' kerk. Maar Paulus schrijft: als dat zo zou zijn, als Christus niet door zijn Vader uit de doden is opgewekt, denk eens even mee wat voor consequenties dat allemaal heeft. Wat is dan de zin van je leven? Wat stelt dan de geloofsverbinding met Christus voor? Wat moet dan de inhoud van een preek zijn? Paulus zegt: het is allemaal leeg. Zonder inhoud. Want wat het leven met God dan voor zin heeft, je moet je dat dan hardop afvragen. Wat doe ik dan nog in de kerk? Waarom bidden we samen? Waarom bid ik? En wat dacht u van de verkondigers van het evangelie van Pasen? Paulus zegt: het zijn valse getuigen. Ze getuigen tegen God in, als Jezus niet is opgewekt. Wat dacht u van het levensbedreigende gevolg voor het leven van een christen? Je leeft nog volop in je zonde, zegt Paulus. Daar moet je toch niet aan denken? En uiteindelijk de alleruiterste consequentie, zegt Paulus, voor het leven van alle gelovigen die in Christus zijn ontslapen, die gestorven zijn, ze zijn verloren. Voor eeuwig. Daar moet je helemaal niet aan denken. En daarom is Paulus zo krachtig en stellig als hij zegt: de opstanding van Christus is een werkelijkheid. Het is echt gebeurd. En er is maar één conclusie die Paulus trekken kan. Hij zegt: als je hoop op Christus alleen voor dit leven hebt, beste mensen, dan ben je te beklagen. Je bent de allerbeklagenswaardigste zelf. Wat is dan je houvast? Wat is dan je troost? Wie bemoedigt je dan nog? Als je dat op je af laat komen, broeders en zusters, dan geeft Paulus ons een vraag in handen. En deze is dan: wat is er nou in uw, jou en mijn leven veranderd, omdat ik geloof Jezus leeft en ik met hem? Wat is er nou veranderd in uw leven? Hoe u in het leven staat? Hoe u met het woord van God omgaat? Hoe u luistert naar een preek? Hoe u verder kunt kijken dan de eindgrens van ons bestaan. Wat betekent ons geloof in Christus in het leven van elke dag als we zeggen, Jezus leeft en ik met hem? Oh, dat betekent dat als ik het woord open en ik lees het, dan gaat het licht aan in mijn leven. Als ik dat op me af laat komen en het opnieuw beleid dat ik met hem mag leven, dan krijgt mijn leven glans. Dan zie ik de waarde weer. Te midden van al die gebrokenheid en broosheid en breekbaarheid. Dan ligt iets op van de vreugde in God. Die mijn leven draagt. Die mij kent. Al die verschillende emoties van mij kent. Die mijn denken kent. Die op de reis van mijn leven met me meegaat. Die er is. Die er was. Die er altijd zal zijn. Zo. Paulus schrijft. Gelukkig is het dus niet zo dat Christus niet is opgewekt. En we beamen dat. Hij zegt, Christus is opgewekt als eersteling van hen die ontslapen zijn. Als je dat op je af laat komen, dan klinkt daar een enorme brok emotie in door. Maar nu! Alsof hij het op papier gekwakt heeft, zo van beste mensen in de gemeente van Korinthe. Waar zijn jullie mee bezig? Althans een aantal van jullie. Wat een innerlijke overtuiging. Wat een gedrevenheid. Wat een power. Wat een krachtige jubelroep. Je kunt ook zeggen wat diep doorleeft. Ja, wat wil je? Paulus op zijn reis naar Damascus heeft de opgestane Heer Jezus in zijn hemelse lichtglans en heerlijkheid ontmoet. Hij kwakte tegen de grond, stekenblind, 3 dagen niet gegeten en gedronken. Hij staat onder hoogspanning als hij de berichten uit de gemeente van Korinthe hoort, dat er zijn die zeggen dat Christus niet is opgewekt. Ik heb hem gezien, staat er in 1 Korinthe 9. Ik heb hem gezien. Hij leeft. Nou, zo is het ook. Als wij belijden, Jezus leeft en dat is door ons doorleefd. Is dit niet alleen een hele korte belijdenis, een hele krachtige belijdenis, een hele prachtige belijdenis. Maar dan is het je leven. Dan is Hij je leven. En daarom heeft ons leven zin, waarde, perspectief. En daarom zegt Paulus, alle die in Christus gestorven zijn, zij zullen opstaan uit de dood op de dag van Christus' wederkomst. Hun gestorven lichaam zal een verheerlijk lichaam worden, onvergankelijk, krachtig, vol glorie en luister. Staat er in vers 42 en 43. Zeker Paulus die stelt daar wel tegelijk bij van zoals wij allen in Christus sterven. Zoals wij allen door Adam sterven. Door zijn ongehoorzaamheid die doorwerkt. Ook in ons eigen bestaan. Zo zullen we allen door Christus levend gemaakt worden. Allen die in hem geloven. En daarom moet u straks eens bij de geloofsbelijdenis, als we uitspreken, ik geloof een eeuwig leven, dit in gedachten hebben, in uw hart. eeuwig leven. Dat is Christus. Christus, dat is eeuwig leven. Jezus leeft. En ik met hem. Eeuwig leven. En dat hier en nu al. Hoe ten dele dat ook is. Hoe kleinschalig het ook beleven. En hoe vaak het soms ver van ons afstaat. Omdat Christus is opgewekt, is het een werkelijkheid. Want de reis van u, jou en mijn leven is niet klaar bij de grens hier in dit leven. Er is leven na de dood. Er is thuiskomen bij God. Want Christus heeft de dood overwonnen. En het is een vijand, een gruwelijke vijand. Het is de laatste vijand. Naast alle machten en krachten die Jezus overwonnen heeft, is ook de dood niet bij machten om zijn overwinning te blijven behalen. Want Christus heeft hem overwonnen. Hij is de eersteling. De eersteling die uit de dood is opgestaan. Die de macht van de dood heeft doorbroken door de kracht van zijn geest. Ontvangen van zijn vader bij de dood. Jezus die zegt het zelf tegen zijn apostel Johannes op dat eiland Patmos. En dat is zo'n mooie uitspraak. Ik was dood. Maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels, de macht van de dood in handen en van het dodenrijk. En daarom heeft de dood niet het laatste woord in het leven van Christus gehad. Maar daarom heeft de dood ook niet het laatste woord in het leven van wie Christus toebehoort. De heling van elke vorm van gebrokenheid, de overwinning van hem op de zonde, het speelt nu al in ons leven door. Op de reis van ons bestaan. En het wordt eens voltooid. Prachtig voltooid. Als we de eindgrens passeren. En het leven bij God wordt voltooid. Het is en blijft een machtig wonder. Dat kennen van God dat nu nog ten dele is. Dat wordt eens volmaakt. Dat kennen dat nu nog is als in een spiegelkijkje. Maar eens wordt het van zicht op zicht. En uiteindelijk komt de paradijstuin terug. Gods nieuwe schepping. Wie dat gelooft is de allerrijkste mens op aarde. In plaats van de meest beklagenswaardige. Als je alleen maar voor dit leven je hoop op Christus hebt gevestigd. Dat begrip van die eersteling, dat hangt samen in het Oude Testament met een opdracht van God. Als Israël de oogst moet binnenhalen, is de allereerste deel daarvan bestemd voor God zelf. Van hem is immers de aarde, van hem is de vruchtbaarheid, van hem is de oogst. Israël moet als het ware de hele oogst in dat allereerste offer voor Gods aangezicht neerleggen. Van u is het. Van u. Nou, zo is Christus de eersteling van Gods oogst. De oogst van hen die met Christus zullen opstaan uit de dood. Christus vertegenwoordigt op de paasmorgen de hele oogst van al Gods kinderen, van alle eeuwen, die met hem zullen opstaan. En daarbij is de opstanding van Christus de garantie van God dat allen die in hem ontslapen zijn, zullen leven. Eeuwig leven. Jezus is de eerste van een onafzienbare rij van mensen die net als hij opgewekt zullen worden met een verheerlijk lichaam. Gods oogsttijd komt nog. Omdat Jezus leeft. Kijk, dat is de zin van ons bestaan. De reis van het leven passeert eens de eindgrens. Maar het is nog niet het einde. Want het perspectief op de wereld van God die komt, blijft. En eens op die grote morgen draagt Jezus het koningschap over aan zijn Vader. Als hij alle machten, alle krachten, alle weerstand, zelfs de dood, volledig en totaal en radicaal heeft overwonnen. En dan zal God, de Vader, alles zijn in alle. Ja, het is een spijkerharde werkelijkheid. Er komt een moment in ons leven dat de reis van ons leven hier op aarde is voltooid. Het verlies van ons leven hoort na Genesis 3 bij ons bestaan. Maar het is niet het laatste woord. Het is niet het laatste station. Het is niet de eindgrens. Want Jezus leeft. En wie met hem leeft, deelt in zijn overwinning. Deelt in het leven. Heeft Jezus dat niet gezegd tegen Martha? Martha, de zus van Lazarus. Jezus die hem heeft opgewekt uit de dood. Na 4 dagen. Waar hij laat zien dat hij de macht over de dood heeft. En dat heeft hij nog steeds. En dan zegt Jezus tegen Martha. Martha, een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof je dat? Ik vind dat zo'n mooie vraag. Midden in een diep verdriet. Geloof je dat? Geloof je dat ik de opstanding ben en het leven? En dan zegt Martha, ja, ik geloof dat u bent de Christus, de Zoon van God. U bent de levende. Broers en zusters, als dat de diepe ondertoon en het hechte fundament is van ons bestaan. In dit leven met al de ervaringen die u, jij en ik hebben aan breekbaarheid en broosbaarheid, aan kwetsbaarheid en aan verlies. Dan is hij je houvast. Dan is hij je bron van kracht en leven. Dan is dat het beleven van de vreugde in de Heer. Midden in alle gebrokenheid. O zeker, ik ben me heel goed bewust dat dit geweldig grote woorden zijn. Het is een belijdenis te midden van de gebrokenheid. En als we midden in die gebrokenheid zitten met moeite en zorgen, eenzaamheid, verdriet of noemt u alle vormen van broosheid maar op waar je mee te maken hebt. Ja, dan is dat niet altijd scherp in beeld wat het betekent dat Jezus leeft. De reis van het leven gaat soms door een tunnel. Maar aan het eind is er licht. Ik kan het ook anders voor u formuleren. Midden in de duisternis lopen naar het licht. Dan moet je altijd terug naar het begin. Er zij licht. Midden in de duisternis. Toen God begon. Er zij licht. Jezus zegt, ik ben het licht. En midden in de duisternis van het bestaan. is opzien naar hem. Kijken naar het licht. En je leven laten plaatsen in zijn licht. Laat zo ons leven een getuigenis zijn. Ook voor de ander. Die kortste, krachtigste, prachtigste paasbelijdenis. Jezus leeft. Brengt ons tot het getuigenis. Op u alleen stel ik mijn hoop. U bent mijn licht. U bent mijn kracht. U bent mijn vaste grond, mijn fundament. Want u regeert. U overwint. U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. Totdat u komt, mij roept voor goed, bent u het doel van mijn bestaan. Van mijn levensreis. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, diep verwonderd en stil worden we van dit machtige evangelie. Dat u, Heer Jezus, de levende bent. Dood geweest, maar leeft tot in alle eeuwigheid. En wie leeft en in u gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Niet te bevatten, alleen te beamen, in vertrouwen dat u ook voor ons de weg van uw kruis, dood en opstanding bent gegaan en zit aan de rechterhand van uw hemelse Vader, van waar u uw kerk leidt. Ons leven verzorgt als een herder en aanwezig bent op de reis van ons leven. En hoe wonderlijk mooi is dan die eeuwige naam van u. Zo diep verborgen in ons bestaan. U zegt het, ik ben erbij. En Heere God, dan weet u dat de reis van ons leven voor een ieder van ons weer anders is. Soms gaat ze door een landschap van groene weiden. Maar soms ook door diepe dalen. Maar u hebt het beloofd, ik ben erbij. Want ik leef. Wij danken u daarvoor. En wij bidden u, doe het ons ook ervaren. Laten we het mogen beleven. De vreugde dat u erbij bent. De vreugde dat u die eenheid met uw Vader hebt. En dat we ons diep mogen verblijden. Dat u, de drie enige God, altijd er bent. Heer, we bidden u, laat het oog van het geloof, het hart van de hoop en de oprechtheid van de liefde in ons leven aanwezig zijn. Opdat we zo de week weer in kunnen, omdat u met ons gaat, ja, dat u voorop gaat. En dat de reis van ons leven zin heeft. Betekenis heeft. Voor u, maar ook voor de ander die ons lief is. Ook voor onszelf. En dat we perspectief hebben. Ook in de moeite van het leven. Heer onze God, zo leggen we elkaars leven voor u open neer. En we bidden u, wees aanwezig. Ga ons niet voorbij, o Vader. Stort uw zegen op ons neer. Wij bidden niet alleen voor elkaar, voor de gemeente, maar ook voor deze wereld. Een wereld waarin zo onvoorstelbaar veel nood is en de dood om zich heen maait. De ene mens het leven en het licht niet in de ogen van een ander gunt. Als we denken aan situaties in Myanmar, waar mensen worden doodgeschoten, zomaar midden op straat. Als we denken aan de situatie in Tigray, waar honderden, duizenden mensen worden gekidnapt. Als we denken aan de miljoenen mensen op deze aarde die op de vlucht zijn. Zij die aan de grenzen van Europa staan en wachten om binnengelaten te worden. O God, geef wijsheid om dat op een goede manier te doen. Wij bidden voor uw eigen schepping. Die zucht als een vrouw in barensnood. omdat ze zo vervuild wordt, zo vernietigd wordt en bescherming nodig heeft. Wij bieden u, laten de ogen van ons als wereldburgers toch steeds meer opengaan en laat daar daadkracht ook aan verbonden worden dat we uw schepping willen beschermen. Heer, zegent u dan ook alle activiteiten die daarvoor worden ingezet. Niet alleen conferenties, maar ook daadwerkelijke inzet. Heer onze God, we bidden u, laat uw kerk daarin ook een rol mogen spelen. Getuigen mogen zijn dat u de God van de schepping bent. En dat de aarde niet aan ons toebehoort, maar aan u. En dat ook wij onze offers zullen brengen. Omdat we weten dat de aarde en ons leven u toebehoort. Dank u, Heere, voor deze zondag. Dank u dat we zowel vanmorgen als vanmiddag weer via de livestream of daadwerkelijk in uw huis konden zijn. Dat het woord van u weer open lag in ons midden. En dat we het mee mogen nemen de week die ingaat. Als we ons werk weer hebben. Thuis of op de werkplek. Als we ons huishouden weer doorgaat. Geven onze kinderen een fijne vakantieweek. Wilt u voor de jongeren zorgen die verlangen om elkaar te ontmoeten. Geeft dat daar ook weer mogelijkheden voor komen. Heer, we bidden u. Wilt u voor ons land en volk zorgen? Geef ons allen verantwoordelijkheid en invulling daarvan, als in de komende week wat versoepelingen zullen plaatsvinden. Dat we daar met wijsheid gebruik van zullen maken. Wees met alle die werken in de zorg, of dat nu de thuiszorg is, of de ziekenhuizen, of een hospice. Heer, u weet het, geef bekwaamheid aan artsen en verpleegkundigen, die de druk alleen maar voelen toenemen. Heer, wij bidden u, geef dat het geen code zwart wordt in de komende weken. Geef dat we allen onze verantwoordelijkheid zullen verstaan in ons land en volk. En geef dat er een wending ten goede komt. Dank voor de mogelijkheid dat er gevaccineerd kan worden. Ook al zitten daar allerlei vragen omheen. Ook van de consequenties van de inenting. Maar Heer, bescherm ons en alle die ons lief zijn. En zo komen we tot u. Ook in de stilte van dit moment, als we ons eigen gebed bij u willen brengen. En Heer, hoor ons ook als wij samen bidden. Het gebed dat u, Heer Jezus, uw discipelen en daarmee ook ons hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte is bestemd voor de kerk. Zoals u ziet, en het diaconale doel is de voedselzekerheid in Mozambique. En de mogelijkheid wordt aangegeven hoe u daar gebruik van kunt maken. We gaan samen ons geloof belijden en daarna wordt tot slot het lied voor ons gezongen, of thuis mag u meezingen, een toekomst vol van hoop van Zela. Laten wij samen ons geloof belijden. Ik moet nog even wachten, zie ik. En ieder van u spreekt met mij in haar of in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Niemand anders, u alleen.
ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.